Goedenavond gemeente, gemeente thuis. De kerkenraad het u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Psalm 32 en Lucas 18. Ook lezen we zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. Er is een handout beschikbaar op de website. De kerkdiensten, zondag 16 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee K.M. Teel uit Voorthuizen voor te gaan. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde is bestemd voor de onkosten van Eba Ezer. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven of overmaken. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elke stond. Psalm 40, het 8e vers. Lezen gaan we zingen van Psalm 2, het 7e vers. Psalm 2, het 7e vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, Vader in de hemel, deze avond verenigen we ons in het gebed om samen als uw gemeente hier samen u aan te roepen, u te danken en te prijzen, u te bidden en te vragen om uw hulp en zegen. Heere, u bent die grote God, zo hoog verheven. U bent vol van majesteit. U gaat ons verstand verre te boven. U bent ook die God die naar ons omziet, die ons het leven geeft, die ons zo nabij gekomen is, in de geboorte van de Heer Jezus Christus, en dat u zelf zo, als de Zoon van God, in ons menselijk vlees bent gekomen, om de schuld te dragen, om verzoening te brengen, om ons hoop te geven, verwachting. Ja, om het eeuwige leven te schenken. Heere, wat bent u daarin genadig en vol van diepe barmhartigheid. U bent ons zo nabij gekomen, ook in uw Heilige Geest. En wij bidden van u, wilt u dan ook vanavond ons nabij zijn, met uw woord en met uw geest, met uw genade en waarheid. En wilt u onze harten bereiken, vervullen, openen, om zo ook bij u betrokken te raken. Heere, dat in het leven gebeurt van een ieder van ons, jong en oud. Ook wanneer we de jaren door wel de woorden hebben gehoord en wellicht ook hebben meegedaan, maar het ons hart nog niet heeft veranderd, nog niet heeft verbroken, ons hart niet heeft bekeerd tot u. Wij bidden van u, wilt u dat dan vanavond geven? Want bent u een wonderlijk God, een verrassend God. Het is toch uw werk om zondaren te brengen uit de macht van de boze, uit het koninkrijk van de duisternis, tot uw licht. En Heere, wanneer u dat niet meer zou doen, dan zou de kerk verdwijnen. Dan is er geen hoop van generatie op generatie. En daarom willen we dat ook van u bidden, dat u met uw Heilige Geest dat nieuwe leven geeft. Dat is toch voor elk mens nodig. Het leven van de wedergeboorte. Dat we tot de kennis van de Heer Jezus Christus komen. We bidden dat ook voor elkaar. Voor de ouderen, voor wie dat eigenlijk nog vreemd is. Of als we midden in het leven staan en misschien allerlei druktes ons in beslag kunnen nemen. Heere, wat een gevaar ook. En dat u uit zicht raakt. Als we jong zijn. Misschien ook onze twijfels hebben. Onze vragen. Maar dat u ook van jongs af aan dan toch dat hart wilt bereiken. En zo wilt roepen en trekken. Dat we u werkelijk gaan volgen. Heren, wij bidden daarom. Dat u dat ook in onze gemeente. Ook hier in Bruchem. In onze omgeving. Dat u zo voortgaat. En dat we ook leren om in het dagelijks leven daar uiting aan te geven. Dat we u lief hebben. Dat we leven mogen met de vreugde om uw heil. Dat, heren, wij hier op aarde vreemdelingen zijn. Maar zullen heenreizen naar het hemelse vaderland. Wat u ons voor ogen schildert in de Bijbel. Wij bidden van u, leer ons zo te leven als christenen. Die hun taak en verantwoordelijkheid verstaan in deze wereld. Maar die toch hun hart bij u hebben. Wij bidden dat u ons vanavond ook helpt met uw zegen. Wanneer we uit de Bijbel lezen. In luisteren, in spreken, in heel de eredienst. En, heren, dat zo de gemeente wordt opgebouwd. En wij op u gericht mogen zijn. Op uw groot en heerlijke naam. Op uw dienst. Dat we uw woorden bewaren, uw beloften, uw geboden. En dat we een schat mogen meedragen, ook in deze week. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Ook wanneer er verdrukking wordt geleden vanwege het geloof in u. Geef ook daarin kracht om te volharden. Geef troost door uw beloften. Wilt u, Heere, uw kinderen daarin helpen. En ook dan tot de getuigen stellen voor anderen. Zegen de verspreiding van het evangelie. Dat velen worden bereikt, Heer, onder alle volken. Gedenk ook uw volk Israël. En wij bidden van u. Wilt u ook daarin uw trouw en barmhartigheid tonen. Dat ook uw beloften onder dat volk zullen worden vervuld. En dat het ons mag verblijden. Heer, om ook te merken, te horen. Dat u uw trouw betoont aan het volk uit Abraham voortgekomen, waarmee u uw verbond hebt opgericht. We leggen deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed in de vergeving van de zonden en tot verheerlijking van uw naam. Amen. We gaan vanavond lezen in het Oude en in het Nieuwe Testament, eerst uit het boek van de Psalmen. Hoofdstuk 32 en vervolgens uit het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 18. In de catechismus zal vanavond naar de orde komen wat de baat is van het geloof, het nut van het geloof en ook hoe wij rechtvaardig zijn voor God. En we gaan in de Bijbel lezen, Psalm 32 en Lucas 18, vers 9 tot 14. Het woord van God, dat luidt in Psalm 32 als volgt. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik ook bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft, Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Dan gaan we lezen uit Lucas 18. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En hij, dat is Jezus, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10den van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan. Hij wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. Straks in de preek begin ik ook bij het gedeelte uit Lucas 18. Om van daaruit het woord te bedienen en ook de stof te behandelen uit zondag 23. Dus we lezen nu uit de catechismus de vragen en antwoorden uit zondag 23. En in de catechismus zijn de 12 artikelen van het christelijk geloof behandeld en dan volgen deze vragen. Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mee aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdiensten van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij rekent mij die toe, als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitmaken en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Tot zover zondag 23. Het gaat erover dat ik rechtvaardig ben, zoals de christen die in de catechismus de antwoorden geeft ook beleidt, dat ik rechtvaardig ben, ten eerste voor God, ten tweede in Christus en ten derde met zekerheid. Dus dat ik rechtvaardig ben, ten eerste voor God, ten tweede in Christus en ten derde met zekerheid. We zullen gaan zingen van Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, het tweede vers. Gemeente, zal het de mensen hebben geschokt wat de Heer Jezus vertelde over die Farizeeër en die tollenaar. Ze hebben vast wel begrepen wat hij wilde zeggen. Maar wat heeft dat hen gedaan? Lucas begint ermee in vers 9 dat Jezus een bepaalde doelgroep op het oog had bij deze gelijkenis. Namelijk dat soort mensen dat van zichzelf overtuigd is dat zij rechtvaardig zijn. En anderen die minachten ze. Die zijn zo fout bezig, zo dom, zo slecht. Maar dan die gelijkenis over mensen die bidden en de Farizeeër stond rechtop en hij dankte God. Hij houdt zich goed aan de regels. Hij doet geen mens kwaad. Maar er is nog iemand naar de tempel gekomen, het is een tollenaar van het soort dat niet deugt. En dat weet hij zelf al. En hij blijft op een afstand en hij bidt, o God, wees mij, zondaar, genadig. En dan komt het gemeente wat de Heere daar dan van zegt. Jezus spreekt, ik zeg u, deze laatste ging gerechtvaardigd naar huis. In tegenstelling tot die andere. Niet wie van zichzelf overtuigd is rechtvaardig te zijn, maar de tollenaar. De zondaar. De geminachte. Die gaat gerechtvaardigd naar huis. Op dat eenvoudige gebed heeft God hem aangenomen. En dan de mensen die dat hoorden, dat Jezus dat vertelde en dat Jezus dat zei, wat zullen ze gedacht hebben? Nou, zo makkelijk zal dat toch niet gaan? Die tollenaar, hoe kan dat nou? Of voelden zich te kijk gezet, omdat ze begrepen dat Jezus hen bedoelde met die Farizeeën. Of waren ze afgunstig? Niet eens zoals ik ben. Maar zo'n tollenaar als rechtvaardige naar huis. Ja, gemeente, zou u dat ook wel willen? Dat u zo naar huis kon gaan. Dat u in het huis van God komt of dat u thuis onder het woord bent. En nadat je dan voor hem bent verschenen, dat je gerechtvaardigd naar huis kan. Gerechtvaardigd verder kan. Dat is door God aangenomen. Vrijgesproken van je schuld. En je weg kunt vervolgen. Zegt u ervan? Bent u niet in de goede zin jaloers op die tollenaar? Dat is toch het geweldige van de evangelieboodschap. Het heerlijke, het verrassende. Dat is toch de intense vreugde. Dat is wat ik eraan heb dat ik geloof. Door God aangenomen. Gerechtvaardigd. Ja, je wilt er toch iets aan hebben. U en jij. Wat heb ik eraan? Nou, die vraag die vinden we ook al in de catechismus. Wat baat het je nu dat je dit alles gelooft? Wat heb je er nu aan dat je gelooft in God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest? Dat je dat gelooft wat de christelijke kerk ook belijdt. Schiet je daar eigenlijk iets mee op? En wat? Nou, niet iedereen denkt aan dit antwoord, maar toch pakt dit de Bijbelse kern, namelijk dat ik voor God rechtvaardig ben. Voor God ben ik goed. Voor God mag ik er zijn. Hij kijkt u aan, onderzoekend, om een oordeel te geven. En dan zegt hij, het is goed. U bent vrij. U mag naar huis. Gerechtvaardigd. Ja, dat is het wat je krijgt door het geloof. En daar voelt een christen zich toch ongelooflijk rijk mee, of niet? En blijkbaar spreekt het niet vanzelf dat je er voor God mag zijn. Dat hij je wel goed vindt. Dat hij je niet veroordeelt. We kunnen daar niet zomaar van uitgaan. Hoewel dat vandaag de dag ook wel heel gewoon lijkt. Zomaar voor iedereen. Je mag er zijn en voor God is iedereen oké. En maak je eigen keuzes, het is allemaal wel goed. Zo eenvoudig ligt het niet. U zegt toch ook niet, als iemand u hebt opgelicht, het is allemaal goed. U zegt dat toch ook niet, als iemand een terroristische aanslag pleegt, dan zeggen we niet, nou het is allemaal goed. Prima hoor, wat je doet, wie je bent. We weten, de Heere God die kan ook anders oordelen. De Heer Jezus heeft erover gesproken dat in het laatste oordeel hij ook zal zeggen, ga weg van mij, u die de ongerechtigheid doet. En dat hij heeft gezegd, Farizeeërs, jullie zijn huichelaars. Ja, dat hij je rechtvaardigt, dat hij je vrijspreekt, is niet iets vanzelfsprekends. Dat hij mij als rechtvaardige ziet. Zou dat echt wel zo zijn? Schuif die diepe vraag hoe God je ziet niet aan de kant. Stop hem niet weg. Wie ben ik voor God? Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor hem? We worden immers geconfronteerd met een aanklacht. Ook een christen, nog steeds. Als we ons tenminste daar niet doof voor houden. Er klinkt een aanklacht tegen u en tegen mij. En het is een zware aanklacht. En de christen van zondag 23 noemt dat ook bij vraag 60. Ten eerste klaagt de wet ons aan. De goede wet van God. Alles waarin hij zegt, waarin God zegt wat wij behoren te doen. Dus alles waarvan de Bijbel zegt, dit moet je doen en zo moet je zijn. Of eigenlijk zou je veel meer dit moeten, dat moeten. Ja, dat is het geluid van de wet. Als je dat als het ware hoort. Dit moet je doen, zo moet je zijn. Wanneer het nou zo goed zou zijn, dan zou je voor God rechtvaardig zijn. Maar dat halen we niet. En dat lukt ook niet meer. En zo wordt de wet een spiegel en ze klaagt je aan. En ze brengt onze zonde aan het licht. Door de wet is de kennis van de zonde. Komt het ook aan in uw hart? Dat Gods wet u aan uw zonde ontdekt? Wanneer de Heilige Geest ons leert luisteren naar het woord, dan zal ik het beamen. Dan weet ik het. Dan zal ik het belijden en erkennen. Het is waar, Heren. Het is waar, persoonlijk. Ik ben een zondaar. Ik heb zwaar gezondigd tegen alle geboden van God. Ik heb er helemaal niets van terechtgebracht. Hoort u die aanklacht? Het is de wet die laat zien waaraan het ons ontbreekt. En ons geweten moet dat beamen. Dat klaagt ons aan. En het doet er nog één mee. En dat is de Satan. Die zegt, je bent een slechterik. Die kan Gods kinderen er vreselijk mee plagen. En je denkt, ja, het is waar. De Satan herinnert ons er graag aan hoe slecht we zijn. Om ons ook mismoedig te maken. Wanhopig. Rechtvaardig. Voor wie dan? Nou, voor de wet ben ik een zondaar. Daar kun je niet omheen. Voor de wereld ben ik misschien niets beter dan een ander. Voor mijn eigen geweten ben ik een slechte, een goddeloze. Iemand die zoveel anders had moeten zijn. En voor God, wat zal de Heere God over mij zeggen? Nou, over een christen oordeelt God anders. Naar een mens in Christus. Een mens die in Christus is, kijkt God anders. En de hoogste rechter die zegt, voor mij bent u rechtvaardig. Voor mij. Het is goed. U mag vrij uitgaan, in vrede. Of eigenlijk kun je beter zeggen, u mag blijven. Hier, bij mij. Voor mij bent u rechtvaardig. Als God dat zegt, wat ben je dan gelukkig? Wat ben je dan eeuwig gelukkig te prijzen, te mogen horen dat God je rechtvaardigt, te mogen weten, ik mag er zijn voor hem, ondanks mijn zonde, hoewel ik alles mis. En dat God dan toch aan mijn kant komt staan. Ja, dan heb je toch alles. Wat is dat belangrijk en heerlijk. Psalm 32 zingt ervan als een vrolijk lied. Welzalig de mens voor wie de overtreding vergeven is. En dan staat er ook bij, welzalig de mens aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En dat is raak gezegd. Paulus wijst er ook op in Romeinen 4. Dat dat zo in Psalm 32 staat. Dat de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Die ongerechtigheid, die is er wel. Je bent een zondaar. Je bent een goddeloze. Maar het gaat nu om die genade, dat de Heere het je niet langer toerekent. Hij haalt het bij je weg. Hij laat het niet meer meetellen. Op jou, in jouw levensboek. Dus die rechtvaardiging, dat is iets van God. Iets wat God doet, hoe hij over een mens oordeelt, dat hij onze overtredingen niet toerekent. En ergens zijn we nog hetzelfde, we zijn nog zondaren, we zijn niet veel betere mensen geworden. Maar God verklaart ons eenvoudig tot rechtvaardig. Voor mij, hoe ik het zie, zegt God, hoe ik ermee reken, ben je rechtvaardig? Echt? Kan dat zomaar? Dat is geen vreemde vraag. Kan dat zomaar? Nee, niet zomaar. Dat kan God niet maken. Dat zou onrechtvaardig zijn. Maar hij past daar een ruil voor toe. De ruil met Christus. Hij accepteert dat een ander in onze plaats wil staan. En Jezus heeft daar zijn leven voor gegeven. Jezus heeft aan alles voldaan. En zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van Jezus, mag voor God gelden als mijn gerechtigheid. En nu komt het erop aan dat we dat geloven. Dat we zo in Christus Jezus geloven. En dat we het evangelie van de verlossing aannemen. Ook al is er nog veel kwaad in ons te vinden. Ook al valt het met ons christen zijn vaak nog hard tegen. Maar voor God in zijn optiek zit het goed. Helemaal goed. Hij is tevreden. En hij wijst de aanklachten af. Van de aanklager. Die wijst hij af. En God verblijdt zich in zijn kinderen. Ze zijn hem welgevallig. Omdat ze in Christus zijn. Allen die in Christus zijn. Die in hem hun schuilplaats hebben. die hun heil in hem hebben gevonden. Ja, er zit ook nog een punt. En dat stukje in het antwoord op vraag 59 kunnen we niet missen. Dat ik rechtvaardig ben voor God, zagen we ten eerste. Ten tweede, in Christus. Want God doet het alleen maar om Jezus wil. Alleen op grond van het volbrachte werk van Christus. Zodat het toch wel recht is gedaan. Dat voor de zonde wel een rechtvaardige straf is voltrokken. En dat aan alle eisen van de wet dan toch wel is voldaan. Ja, dat is de oneindige verdienste. De oneindige verdienste van Jezus Christus. Dat de toorn van God tegen de zonde op hem is neergekomen. En dat hij aan het kruis als een vervloekte zijn leven ervoor heeft gegeven. En Jezus, die was ook gehoorzaam. Het is allemaal, alle gerechtigheid is door hem vervuld. Hij bleef zijn vader trouw. Hij bleef zijn vader liefhebben tot het einde. Hij heeft het volbracht. En hoe komt dat dan ten goede? Voor u en voor mij. Dat wij in Christus zijn. Dat we in hem zijn opgenomen. Dat we die hechte eenheid met hem vormen. Zodat God ons ziet in Christus. Het Bijbelse antwoord, hoe dan? Het Bijbelse antwoord luidt alleen door het geloof. Alleen door het geloof ben ik één met Christus. Alleen door het geloof ben ik rechtvaardig voor God. En geloven, dat is hier niet een soort religiositeit. Dat je ook wel ergens in gelooft. Dat je ergens aan doet. Dat je er een goed gevoel bij hebt. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Alsof je door zo'n geloof zalig zou worden. Wat is dan het geloof volgens de Bijbel? Nou, geloof is ook niet een stevig activisme. Dat je zo serieus je best doet voor God. En je bent goed bezig en je komt voor het geloof uit. Want jij moet er toch zelf ook wel wat aan doen, zeggen we dan. Nou, dat is het niet waarmee je rechtvaardig bent voor God. Rechtvaardig in Gods ogen. Het geloof dat u deel geeft aan Christus, dat is een geloof dat God vertrouwt. Dat geloof wordt bedoeld. Het geloof dat zich vastklampt aan Gods belofte. Het geloof dat alles legt in de handen van Christus. Met heel je hebben en houden. Met al je schuld. Met al je gemis en gebrek. Dat je je overgeeft aan zijn genade. Dat is alles. En dat geloof is er niet zomaar. Het geloof is, zeg maar, een reactie op de boodschap van het evangelie. Dat wil zeggen dat wanneer u de verkondiging hoort van Christus, dat je naar het evangelie luistert en de Heere roept en hij trekt en met die prediking lokt hij het uit. Dat u gelooft. Dat uw hart ervoor open gaat. Dat u hem binnenlaat. Het is in de diepe samenhang van het woord en van de Heilige Geest. Dat de Heere uw ogen laat opengaan voor Christus. Hij wordt u verkondigd in het woord. De Heilige Geest werkt ermee. En je ogen gaan ervoor open. U strekt zich naar hem uit. Jezus, mijn zaligmaker. Mijn gerechtigheid, dat is geloven. En dat geloof rekent God tot rechtvaardigen. Het geloven dat focust op Jezus alleen. Het geloven dat hem aanneemt. En dat is het typerende voor het geloof in dit verband. Het aannemen van Jezus en van zijn weldaden. Hij wordt u aangeboden in het evangelie. God brengt hem via de prediking naar u toe. Hij komt hier bij u. In de kerk en thuis. God brengt hem naar u toe. Door het woord. Hij komt het u geven als een geschenk uit liefde voor u en voor jou. Wat doet dat? Wilt u hem hebben? Jezus Christus? Zijn weldaden? Ga je hart voor hem open? Is het voor hem open gegaan? Vluchten tot deze zaligmaker en ja, je grijpt hem aan in het woord. Zo kom ik in hem. In die geloofsrelatie. En zo ziet God mij dan aan. In Christus. Als ik Jezus maar heb. Dan ziet God mij goedkeurend aan. En hij laat zijn gezicht over mij oplichten. Hij slaat zijn ogen op en hij ziet me met vreugde aan. Dat is de rechtvaardiging. Dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. Hij ziet geen zonde meer. Hij ziet gerechtigheid. En zo ziet God je aan. In dat licht. In die vreugde. Nou, daar is niets meer voor nodig dan het geloof. Geen enkele verdienste van ons doet er in mij. Ik hoef er niets voor te presteren. Ik hoef me nergens mee te bewijzen. We moeten juist ophouden hem tegen te spreken. Ophouden altijd maar te denken dat ik er iets aan bij moet dragen. God schenkt ons alles met Christus uit louter genade. Volstrekt om niet. En de enige manier om dat aan te nemen is dat geloof. Dat wij hem geloven. De Vader. En Christus de Zoon. Vraag 61 benadrukt dat heel duidelijk. Het geloof is niet zelf zo sterk. Of dat geloof is niet zelf zo'n enorme prestatie. Ons geloof hoeft niet bijzonder goed te zijn of bijzonder mooi te zijn. Het is eigenlijk maar een instrument. Het geloof is het lijntje dat ons verbindt met de goede, de sterke middelaar. In hem is alle gerechtigheid. En wat Christus allemaal heeft, zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, dat komt ons niet anders ten goede dan door dat geloof. Het geloof is als de hand van een bedelaar. Het geloof is ook de enige hand waarmee wij Christus kunnen aangrijpen. Wanneer we hem tot onze kunnen maken. Kunnen toe-eigenen. De Heer, mijn gerechtigheid. Dat ik rechtvaardig ben, ten eerste voor God. Ten tweede in Christus en ten derde met zekerheid. Ja, over die zekerheid dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, we kunnen ons wel over verbazen. Dat zo zeker is. En het wordt ook wel aangevochten. Dat je je niet altijd zo zeker voelt. Is het werkelijk zo? Dat God mij als rechtvaardig ziet. Want ook een kind van God heeft telkens weer last van zijn zonde. En zoals dat in de catechismus is geformuleerd, mijn geweten klaagt mij aan. Niet alleen dat ik Gods goede wet eerder heb geschonden. Vroeger. Voor je bekering. Maar het zit er nog steeds. Het kwade. Het zit er in mijn vlees, geneigd tot alle kwaad. Misschien een hatelijke reactie die in je opkomt. Een leugen die je hebt uitgesproken. De eerzucht van je hart. En zulke dingen, dat doet een christen verdriet. Dat zit je dwars. Niet omdat een christen daardoor Gods genade verliest. Alsof hij niet opeens niet meer het kind van God is. Niet omdat een christen nog bang moet zijn voor de eeuwige straf. Hij weet van Gods genade. Maar het zit je toch dwars, omdat je het niet wilt. Je wilt van de zonde af. Je wilt gehoorzaam zijn. Je wilt de Heere zijn eer geven. En dan weer dat gebrek. Toch weer dat kwaad in je hart. Nog zo diep verdorven. Hoe kun je dan zeker zijn om rechtvaardig voor God te staan? Je bent nog steeds een zondig mens en je blijft maar tegen dat verkeerde hart aanlopen. Haal het niet door elkaar, gemeente. Dat God u rechtvaardigt, dat is niet dat u al een aardig stukje beter bent. Maar dat is omdat hij u in Christus aanziet. Omdat God anders tegen u aan is gaan kijken. Hij zet de verdiensten van Christus op uw naam. Dat haalt hij niet meer weg. Dat is een manier van rekenen. God rekent het u toe. Die gerechtigheid van Christus, dat blijft staan. Dat is als een kleed over u heen. En zelf voel je toch wel wat er van binnen aan mankeert, als het ware onder dat kleed. Maar God kijkt er niet meer naar. Hij ziet u in Christus en dat is uitstekend. Rechtvaardig, rein, zoals God je wil zien. Op vraag 60 antwoorden wij: God schenkt het mij. Het is een geschenk. God biedt het uit vrije wil aan, op zijn initiatief, omdat het hem behaagt. Hij schenkt u zijn Zoon, Christus, met al zijn weldaden. En ook al klaagt mijn geweten mij aan, en al zit het me dwars en wil je ervan af, dat mag je geloven. Waarmee staat u recht voor God? Nou, met Christus, de Heer. Met zijn genoegdoening aan het kruis. Met zijn dood als een offer van de verzoening. Daarmee is voor de zonde betaald. Ik hoef niet te vrezen voor Gods straf. Met de gerechtigheid van Christus, omdat hij de hele wet heeft vervuld. En God gaf het ons, de genoegdoening van de schuld, de gerechtigheid van Christus, zijn heiligheid, omdat hij nooit tot enig kwaad geneigd was, maar omdat hij het ware beeld van God is. En God zet het zo op naam van de zondaar, op de naam van ieder die het gelovig aanneemt, dat het voor hem is alsof ik Christus zelf ben. Kijk maar al te goed dat ik totaal anders ben als een arme zondaar. Ik ben toch niets in vergelijking met Christus. Maar God rekent het zo toe alsof ik nooit zonde heb gedaan. Alsof ik zo heilig ben, rechtvaardig als Christus zelf, volkomen. Dus met Christus, als je zaligmaker, als je gerechtigheid, heb je meer dan genoeg? Is je zaligheid zeker? Heb je vrede bij God? Aan het einde van antwoord 60 staat daarbij: voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Wat is dat voor zover? Voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Voor zover? Gaat het dan toch om een deel van Christus? In zoverre? Slechts een bepaalde maat, afhankelijk van mijn geloof? Van de maat van mijn geloof? Nee, dat betekent deze toevoeging niet. Voor zover, dat wijst hier op de noodzaak van het geloof. Dat nodig is. Want ik moet dat geschenk van God niet afslaan. Als ik niet geloof, dan heb ik het niet. Ik moet Gods geschenk niet achterloos voorbij laten gaan. Het wordt ons aangeboden in het evangelie en wie gelooft, die heeft het. Dus het is allemaal voor mij, wil dit antwoord zeggen, als ik het tenminste aanneem. Dus in die zin, voor zover ik er met een gelovig hart amen op zeg. En zo wordt u een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat stond ook in het antwoord op die ene vraag, aan het begin. Erfgenaam. erfgenaam van het eeuwige leven. Juist die term onderstreept de zekerheid. De Heere rekent de gelovigen tot zijn kinderen. Hij maakt hen erfgenaam. Het is een geschenk dat op je naam is gezet. Dat is vastgelegd. Zo gaat dat toch met een erfgenaam. En door vreemden, die kunnen daar niet aan tornen. Het is je toebeschikt. En zo ben je erfgenaam. Daar ligt zekerheid in. Ja, gerechtvaardigd. Voor God er mogen zijn. En dat voor eeuwig. Uit die zekerheid mag een christen leven. Mag je werkelijk leven in vrijheid. Met een vaste hoop. En wat we ook allemaal denken over onszelf. Hoeveel worsteling en moeite je soms met jezelf kunt hebben. En al klaagt ons geweten ons telkens aan. En je hart is nog geneigd tot allerlei zonden. Maar uiteindelijk telt niet wat mijn geweten zegt. Hoe belangrijk je geweten ook is in je lijf. Maar uiteindelijk telt niet hoe ik mezelf voel. Uiteindelijk zal tellen wat God zegt. Hoe Hij oordeelt. Hij is toch de hoogste rechter. Zijn oordeel bepaalt je toekomst. En als God voor ons is, ja, wie zal dan tegen ons zijn? Als God ons vrijspreekt, als God ons rechtvaardig verklaart, wat zal ons nog veroordelen? Dan is het voor altijd goed. En daar zullen we Hem de eer voor geven, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het is het werk van de drie enige God. En de lof en de aanbidding zijn voor eeuwig voor Hem. Wie zo'n zaligheid geschonken krijgt, ja, die wil niet anders leven dan in dankbaarheid, dan in verwondering en aanbidding. Die wil leven voor deze God. Amen. We gaan zingen van Psalm 32. Het eerste vers. Welzalig hij die zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Genadige God, heerlijk en heilige Vader, tot u komen in ons gebed om u te danken en te prijzen voor dat wonder van het evangelie, dat u zo'n volkomen verlossing hebt gebracht, waarin u alles hebt voorzien dat de grootste zondaar zalig kan worden, dat het niet in onze eigen krachten en verdiensten ligt, maar dat Christus het fundament heeft gelegd. Dat Christus de verzoening heeft gebracht. En u wilt het ons als een geschenk aanreiken in het evangelie. Heer, we zeggen u daarvoor dank. Leer ons de Heer Jezus aan te nemen. Ook telkens weer opnieuw. Wanneer we luisteren naar uw woord, wanneer zijn naam mag klinken, wanneer we de belofte en de genade horen verkondigen. Ja, Heere, dat dat de beweging is van ons hart. Het verlangen, de hand van het geloof, van u aan te nemen. Wat u ons geeft, om daarop te vertrouwen, daar rust en zekerheid in te hebben. Heere, wij bidden van u. Zie ons zo aan in Christus en doe ons uit die zekerheid leven. Help ons met uw Heilige Geest om tegen de zonde te strijden. Dat we door het zicht op Christus ook meer en meer geheiligd worden. Om het goede na te jagen. U lief te hebben met heel ons hart. We bidden van u, wilt u de gemeente ook vervullen met de kracht van uw Heilige Geest. Met de vurige liefde. Met een levende hoop. Ja, Heere, dan zal dat toch ook wel merkbaar worden. En dan mag de wereld ook wel zien dat wij het evangelie hebben gehoord. Dat Christus ons alles is. Wij bidden zo dat u ons daarin onderwijst en voedt. Blijf bij ons in deze week. Gedenk allen met zorg en verdriet. Wilt u hen helpen? We bidden voor mensen die ziek zijn, die een ernstige ziekte meedragen, een behandeling moeten ondergaan, of die bij geliefden zien dat het niet goed gaat met de gezondheid, dat er veel zorg zijn, of dat mensen lijden. Heer, wilt u ook in de onderlinge zorg en ook in de mantelzorg uw hulp en kracht geven. U bidden voor jongeren en voor kinderen. Wilt u in hun harten wonen met uw Heilige Geest? Wilt u hen ook helpen in hun dagelijks leven, van school gaan, met andere leeftijdsgenoten omgaan, in de gezinnen waar ze bij horen, schenk ze u hulp. Wij bidden van u dat u ook de jongeren gedenkt in deze tijd met allerlei beperkingen en maatregelen. En Heere, wanneer dat voor hen ook lastig is, of als jongeren soms ook neerslachtig zijn of depressief, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen kracht en rust geven? Dat ze ook mogen merken dat u hun gebed hoort. En dat ze, Heere, als dat ook voor hen nodig is, de goede zorg zullen ontvangen. U bidden we dat u onze overheid gedenkt. De burgerlijke overheid hier in de gemeente, in Zaltbommel. Het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad. Geef dat bestuur ook uw hulp en zegen. Geef wijsheid om hun taken te verrichten. U bidden we ook voor de regering die gevormd wordt als er een nieuw kabinet aantreedt. Heer, dan vragen wij van u dat u hen wijsheid geeft, goed inzicht in wat er nodig is voor ons land, voor het volk, voor de toekomst, op allerlei gebied. U wilt hen helpen tot een zegen stellen. En Heer, dat u ook daarin ons land genadig bent. Want dat erkennen we ook, dat ons volk in zo'n grote mate niet naar u luistert en uw naam eerder bespot dan beleidt. En Heer, wij bidden toch ook voor ons volk en ons land dat u het genadig bent en barmhartigheid toont, zodat we in vrede kunnen leven, dat we welvaart mogen ontvangen uit uw hand, in ieder geval zo dat we goed kunnen leven. Heer, gedenk ons daarin. Zo bidden we ook voor de kerk, ook voor de protestantse kerk waarvan we onderdeel zijn. Wilt u uw woord die kracht geven dat er gehoorzaamheid is, maar ook dat er een duidelijk getuigenis in de samenleving zal klinken vanuit de kerk van wie u bent. Hoe nodig het is om u te leren kennen. Dat u roept tot bekering en geloof. En Heere, dat getuigenis van de kerk, ondanks onze eigen zwakheden en gebreken, toch ook vruchten mag afwerpen. Deze dingen leggen we u voor. Aanvaard onze dank, vooral uw goedheid, voor het evangelie. En ga met ons, om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we van Psalm 71, de versen 10 en 14. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En ook het 14e vers: ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. Psalm 71, vers 10 en 14. Geven voor de collecte bij de uitgang en ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.